Jakarta di This Voice of Indonesia in the Netherlands. We'll present the news, informaties, and alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via korte golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digital applicatie. From We zijn weer terug in het Nederlands telegraafzending van Voice of Indonesia. Ik ben Nina Herdiani en zal u voor de volgende 60 minuten vergezellen. Na de vakantietijd, hoe gaat het met jullie luisteraars? Ik hoop dat jullie goed zijn en vreugde zijn. En luisteraars, vandaag zullen we nieuwste informatie uit de wereld presenteren en ook de publiekjes van Indonesia. Maar eerst gaan we naar het nieuws. Blijf bij ons, Voice of Indonesia. Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. Indonesische nationale voetbal elftal onder 17 speelt tegen Jemen in hun tweede wedstrijd in de groep C van de AFC U17 Asian Cup in het Prins Abdullah Al Faisal Stadion in Jeddah, Saudi-Arabië. De coach van het team, Nova Arianto, heeft zijn spelers opgeroepen om gefocust te blijven voor de resterende twee wedstrijden tegen Jemen en Afghanistan. Nova wil dat het team zich kwalificeert voor het FIFA U17 World Cup door groep C te winnen in de groepfase van AFC U17 Asian Cup als hun doel. Persoonlijk wil ik het wereldkampioen bereiken. We hebben het gehaald tot de AFC U17 Asian Cup. En als we ons kwalificeren, hebben we een kans om naar het wereldkampioen te gaan. Dat is een groot doel voor mij. Maar terwijl ik mijn doel als coach nastreef, wil ik deze spelers helpen om het seniorenniveau te bereiken. Dat is mijn primaire doel. Eerder had het Indonesische nationale voetbal elftal onder 17 een nipte 1-0 overwinning behaald op Zuid-Korea in hun openingswedstrijd op 4 april. Met de overwinning lijken hun kansen op kwalificatie voor het wereldkampioen onder 17 nog groter. De beste 4 teams uit de groepfase van de AFC U17 Asian Cup doen automatisch mee aan het FIFA World Cup onder 17 in Qatar in november. Het ministerie van Sociale Zaken is druk bezig met de voorbereiding van de volksschool in het Magelang-gebied Midden-Java. Een daarvan is het optimaliseren van de activa van het ministerie, namelijk het Magelang Antasena Centrum. Eerder zei de minister van Sociale Zaken, Saifullah Yusuf Al, dat de overheid ernaar streeft dat er dit jaar op meer dan 80 schoollocaties volksscholen geopend kunnen worden. Momenteel is de verificatie van 53 locaties afgerond. De rest van het proces wordt in kaart gebracht. President Prabowo Subianto en leiders in Zuidoost-Azië werken momenteel aan een strategie om het wederzijdse tariefbeleid van Verenigde Staten aan te pakken. Het wederzijdse tariefbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump is ook van toepassing op landen in Zuidoost-Azië. Het mediateam van president Prabowo Subianto zei in een schriftelijke verklaring dat de president in gesprek was met een aantal leiders, onder hen zijn de Maleisische premier Anwar Ibrahim, de Singaporese premier Lawrence Wong en Sultan van Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah. En luisteraars, dat was het nieuws.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, nadat de feestdagen in Indonesië gekenmerkt werden door hevige regenval, moeten we nog even geduld hebben. Het agentschap voor meteorologie, klimatologie en geofysica voorspelt namelijk dat het deze week bewolkt en regenachtig zal zijn. En er wordt voorspeld dat er in bijna alle grote steden op Sumatera regen zal vallen. Alleen in de stad Medan wordt zwaar bewolkt weer verwacht. En ondertussen wordt voorspeld dat er vandaag lichte regen zal vallen in gebieden Tanjung Pinang, Jambi, Palembang en Bandar Lampung, matige regen in Pekanbaru en Bengkulu en regen vergezel van bliksem in Banda Aceh, Padang en Pangkal Pinang. Voor het eiland Java wordt overwegend bewolkt weer verwacht in de gebieden Semarang en Yogyakarta, dikke wolken in de omgeving van Jakarta en lichte regen in de gebieden Serang, Bandung en Surabaya. Er wordt verwacht dat Bali en Nusa Tenggara te maken krijgen met dikke wolken, terwijl er op Kalimantan, Sulawesi, Maluku en Papua lichte regen en wolken worden verwacht. En ondertussen, luisteraars, wordt de luchtkwaliteit in Jakarta op basis van de IQR-gegevens van vanochtend als ongezond beschouwd voor gevoelige groepen. De stad met de slechtste luchtkwaliteit ter wereld is Delhi in India, met een score van 256, gevolgd door Kathmandu, Nepal met 213 en Lahore, Pakistan ook met 206. Ondertussen is Jakarta vanmorgen op de 15e plaats beland. Ja, luisteraars, het is mogelijk dat de huidige weeromstandigheden niet erg geschikt zijn om van de zon in Indonesië te genieten. Maar er is helemaal niks mis mee om toch naar Indonesië te reizen.
Tie my shoe, do the laundry too, and do all the things I shouldn't do. I'm living like a superstar. Well, would you take me to the rendezvous? Don't forget to play my favorite tune and pick up my friends. We talk and then we go blah, 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 blah. We have arrived, friends. Oh, hey, Wayne, I will buy all your favorite champagne. Cause baby, I'm a superstar. But when the night time comes, I'm feeling very lonely. No one's around, we'll come and share a bedtime story.
Should
take me to the rendezvous. Don't forget to play my favorite tune. I'm living like a superstar. Precious baby boyfriend too. I'm living like a superstar. I'm living like a superstar. Like a superstar.
Voice of Indonesia.
Wijze woorden. Hij stond bekend als een nationale leider met vele sterke karakters, zoals een standvastige houding, een strijd zonder geweld, een zo goed mogelijke inspanning, concrete werken, wijsheid in de diplomatie, het graag delen, eenvoudig en eerlijk. Dit zijn de wijze woorden van de eerste vice-president van de Republiek Indonesië. Wij moeten nooit ophouden de waarheid te onthullen. Muhammad Hatta.
Wijze woorden.
Kekasih, aku kan pergi jauh darimu, jauh dari pelukmu, tapi ku harus begitu. Masa depan, percayalah padaku. Meskipun kau terhalang dua samudra, hatiku selalu kusimpan untukmu. Meskipun kau sejauh dua benua, hatiku selalu hanyalah untukmu. Ku akan menjaga setia asal kau juga begitu. Kekasih sesungguhnya aku, dalam hatiku tak pernah ingin jauh. Tapi bila memang begitu, itu maumu, ku serahkan padamu. Meskipun kau terhalang dua samudra, hatiku selalu kusimpan untukmu. Meskipun kau sejauh dua dunia, hatiku selalu hanyalah untukmu. Ku akan menjaga setia asal kau juga begitu. Terhalang dua samudra, hatiku selalu
ku simpan untukmu.
Meskipun kau sejauh dua benua, hatiku selalu hanyalah untukmu. Juga begitu.
Voice of Indonesia.
Listeners, well, did news needs met Indonesia te maken heeft, moeten we ons toch met bewustzijn van de huidige wereldwijde situatie, vooral na het wederzijdse tariefbeleid van de Verenigde Staten. In dit verband wordt in de Verenigde Staten zelf momenteel een actie gevoerd om de mening te uiten die de titel Hands Off draagt. Afgelopen zaterdag kwamen 10.000 mensen bijeen in Washington DC voor een demonstratie met de naam Hands Off. Deze actie is bedoeld om te protesteren tegen het beleid van Amerikaanse president Donald Trump. De actie werd georganiseerd door de burgergroep Indivisible en werd bijgewoond door verschillende democratische congresleden. De demonstranten droegen verschillende posters en spandoeken met daarop kritiek op het beleid van Trump en de rol van Elon Musk, die gezien wordt als een bedreiging voor de Amerikaanse democratie. Ze beschuldigen Trump en Musk ervan overheidsinstanties te sluiten en publieke diensten te bezuinigen. Beiden worden ook geacht zich te hebben bemoeid met het democratieproces door middel van campagnefinanciering en onofficiële betrokkenheid bij het Departement van Overheid Efficiëntie van de Overheid. De actie in Washington was onderdeel van de ongeveer 1000 soortgelijke protesten die in steden door heel Amerika plaatsvonden. De sprekers benadrukten het belang van volksverzet tegen de dreiging van autoritarisme. Ondertussen ontmoette president Prabowo Subianto de Maleisische premier Anwar Ibrahim op zondag 6 april in het Sri Perdana Complex in Putrajaya, Maleisië. Tijdens de ontmoeting tussen de twee leiders van het land werd onder meer gesproken over de impact van het wederzijdse tariefbeleid van de Verenigde Staten dat president Donald Trump heeft ingevoerd op een aantal ASEAN-landen. Anwar Ibrahim deelde het moment van de ontmoeting via zijn Instagram-account anwaribrahim_my. Anwar Ibrahim gaf geen nadere toelichting op de inhoud van de discussie over de impact van de wederkerige tarief die privé met Prabowo werd besproken. Het paleis heeft nog geen officiële verklaring afgegeven over het gesprek van Prabowo met Anwar Ibrahim gisteren.
Tawamu masih banyak yang belum sempat aku katakan padamu, masih banyak yang belum sempat aku sampaikan padamu, masih banyak yang belum sempat.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, the international outstanding fan radio Republik Indonesia, presented outstanding in 9 talent: Engels, France, Duits, Netherlands, Spans, Arabisch, Mandarin, Japans, and Indonesians. This outstanding wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.boinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, BOI Pista, The Session, The Wonderen van Indonesia, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.
Ku ingin tahu, kalau kau mau, ku ingin kita sebelum terlambat jadi masalah baru. Tanpa terbuang ganggu selalu. Ku memang harus begini menjaga kebaikan.
Selalu ku memang menjaga kebaikan bumi.
Listeners, the Minister of Tourism, Widianti Putriwardana, stated that the touristic sector, a national economic stabilizing instrument, is on external drag of the burden. This declaration is a reaction to the federalized tariff beleid van de Verenigde Staten, die heeft ingevoerd op geïmporteerde producten uit een aantal landen. Widianti zei dat Indonesië in staat is om het grote potentieel van de toeristische sector te optimaliseren als een belangrijke bron van buitenlandse valuta die vrij is van handelsbarrières. Wanneer de export van goederen onderhevig is aan hoge tarieven, moeten Indonesië kijken naar andere sectoren die een evenwicht kunnen vormen. Daarom nodigde Widianti belanghebbenden in de toeristische sector uit om aandacht te besteden aan drie hoofdstrategieën, met name wat betreft de dynamiek van de wereldhandel. Volgens haar, de eerste is toerisme als een balancerende exportdienst, omdat Indonesië een zeer hoog inherent toeristisch potentieel heeft. De distributie van 13,9 miljoen buitenlandse toeristen die in Indonesië aanwezig zijn, is echter momenteel nog steeds erg geconcentreerd in bepaalde bestemmingen. Daarnaast nodigde Widianti toeristische bedrijven in alle regio's uit om te profiteren van de kansen die veranderingen in de mondiale dynamiek bieden. Dit wordt gedaan om Indonesië te promoten als een wereldwijde toeristische bestemming. En volgens Widianti, de grootheid van bestemmingen, toeristische producten, toeristische bedrijven, personeel en ook gerichte promoties moeten op een geïntegreerde manier worden nagestreefd. Ondersteund door promotie en ontwikkeling inspanningen uitgevoerd door de overheid. En volgens Widianti beperkt het enorme toeristische potentieel van Indonesië zich niet alleen tot bepaalde bestemmingen, maar begint het ook in de dorpen. Daarom zet het ministerie van Toerisme zich in voor de ontwikkeling van toeristische dorpen en het stimuleren van op toerisme gebaseerde economische activiteiten in heel Indonesië.
Depanku hingga mati gaya kau buat aku terpaku. Ku ingin kau lihat, lihatku sejenak, dan kau pun berkata suka padaku. Engkau, engkau yang selalu ada, ada di fikir. Sa
Voice of Indonesia.
Rasanya tinggalkan bumi, udara tersenyum menanti, setara dengan alang yang pergi. Kulakukan ini untukmu. Hati berbisik tinggalkan kabar, peluku tak usah kau pikirkan, tunggulah saja sosokku menyelam dalam pelukmu.
Voice of Indonesia.
Yang jaya di lautan pada milenium pertama itu orang Nusantara.
Di eerste milenium de overwinning op de zeeën behaalden, waren het Nusantara volk, de Melayu. Ervoor geen Chinees, het is nieuw. Nadat de landhandelsroutes ontoegankelijk werden, zochten ze naar handelsroutes over zee. Het was op de 11e of 12e eeuw, daarvoor bestond het niet. Ben jij niet bang voor golven van 8 tot 9 meter? Dat zei hij tegen mij. Ik zei, ik heb in Indonesië nog nooit golven van 9 meter gezien. Ik wil het zien. Hij schudde mijn hand en dat was het, oké?
Kalau istilah pinisi itu sepertinya muncul pada abad ke-19, sekitarnya tahun 1830-an, 40-an, dan itu menandai sejenis layar.
Term pinisi lahir rond de 19e eeuw, rond de jaren 1830 tot 1840, te zijn verschenen. En het markeert een type zeil dat eigenlijk uit Europa komt, wat imiteert dat als de internationale term schoenen catch of calf cached is. Dat betekent een zeil dat in de richting van de boeg van de boot is vastgemaakt. Het lijkt erop dat deze zeilen voor het eerst werden gebruikt in de westelijke regio's van de archipel, zoals Riau, Belitung enzovoort. Tot het einde van de 19e eeuw werd dit type van zeil steeds meer richting het oosten gebruikt, zodat het zeil ook in Sulawesi terecht kwam en ook hier werd het zeil gewijzigd, wat we tegenwoordig kennen als het Phoenicië zeil.
Als archipelland wordt het Indonesische volk uitgedaagd om veerkrachtiger te worden in het omgaan met leven op zee. Een van de gemeenschappen die een scheepvaartsysteem kan runnen en schepen kan bouwen is de Bulukumba gemeenschap, die beroemd is om zijn Phoenici. De term Phoenici werd echter in de jaren 50 bekend en ons legt Horst Liebner, een Duitse scheephistoricus, uit.
Istilah Phoenici itu secara umum baru muncul dalam apa namanya ya?
De term Phoenici verscheen over het algemeen pas in de vroege jaren 50 en 20ste eeuw in de kranten. In 1960 hield de regering van Sukarno een wedstrijd voor soortgelijke boten om copra van Sulawesi naar Jakarta te vervoeren. En daar in de krant staat nog steeds de vraag, wat is een Phoenici boot? Omdat de term Phoenici in die tijd nog niet bekend was bij mensen. Want in de archieven van de havenmeester enzovoort worden zulke boten nog steeds Palari genoemd. Er is Palari Solompong, er is ook Palari Tongkonga. De meest voorkomende term Phoenici was in de jaren 80, vooral nadat Phoenici naar Vancouver werd gebracht. Daar veranderde de naam Palari in Phoenici. De term Phoenici waar men momenteel zo trots op is, is dus eigenlijk een uitvinding.
Pau-pau yang sebelumnya dinamakan Palari itu mulai dinamakan Phoenici. Jadi istilah Phoenici yang sekarang ini begitu dibanggakan sebenarnya suatu ciptaan setelah yang namanya Phoenici itu sudah tidak ada lagi.
Horst vertelde ons opnieuw over het gebruik van de term Phoenici, wat eigenlijk iets nieuws is dat wereldwijd voorkomt en een bron van trots is geworden voor Indonesische zeevaartcultuur.
Ini ingatan masyarakat tidak terlalu tepat. En ada cerita bahwa perahu yang seperti itu yang pertama kali dibangun di Ara itu.
Het geheugen van de bevolking is niet erg nauwkeurig. Er is een verhaal dat de eerste dergelijke boot in het jaar 1900 in de Ara-regio werd gebouwd. Maar niemand herinnert zich wie hem heeft gebouwd, voor wie enzovoort. En tot aan de Tweede Wereldoorlog werden al dit soort projecten in Nederlandse kranten en havenmeesterarchieven vermeld als Palari. Het gebruik van het woord Phoenici is dus iets nieuws, iets dat nog niet zo lang bestaat. Maar met de komst van de motorisering en Indonesische zeilboten verdween dat allemaal in de jaren 70. En het is een herinnering waar mensen best trots op zijn. Toen de Phoenici Nusantara naar Vancouver werd gebracht, bestelden steeds meer reisorganisaties uit het buitenland dit soort boten. De term Phoenici werd er gebracht als een trotse herinnering aan botenbouwers en zeilers uit Nusantara.
Pinisi werd bekend bij de wereldgemeenschap sinds zijn eerste expeditie naar Vancouver, Canada in 1986, waar een van de bemanningsleden nog steeds waard. Hij is Rusli, de hoofduitdager die destijds deelnam aan de Pinisi Nusantara missie.
Mungkin dari awal, saya waktu itu yang saya cerita tadi, 85 dari tim-tim, saya masuk di kalangan di King Endok.
Wat ik me herinner was, het in de jaar 5 kwam mijn team in de scheepszwerf binnen. Toen zei ik dat ik naar Canada wilde komen. Ik had nog niet gesolliciteerd. Dan was Philip, de Fransman die toen de supervisor was, die mij ontving. En hij vroeg, wil je naar Canada komen? Ik zei, ja, als je nog meer mensen nodig hebt. Toen vroeg hij, ben je niet bang voor golven van 8 tot 9 meter? En ik zei, in Indonesië heb ik nog nooit golven van 9 meter gezien. Ik wil het zien. Hij schudde mijn hand en dat was het, oké? Ik had op dat moment dienst aan de machine, maar ook aan het zeil. Naast mij waren er nog 4 andere mensen van Tanah Biru.
Vertrouwend op 2 masten en 7 ontwikkelde zeilen, die Pinisi genaamd, is de winst sinds de 12e eeuw de belangrijkste kracht voor de Indonesische zeilers om naar hun bestemming te varen.
Ja, kalau kita berlayar cuma main di layar aja.
Als we alleen op het zeil waren, kan er, afhankelijk van de wind, ieder uur een verandering in de wind treden. Zoals hier, gisteren kon het varen zonder wind, wat normaal gesproken 2 uur duurt, door de wind wel een dag duren. Als je een machine gebruikt, kun je de snelheid berekenen in de uren dat we aankomen. Als je alleen het zeil gebruikt, kun je niet voorspellen wanneer het arriveert.
Nadat we het verhaal van Horst en Rusli hadden gehoord, waren we nieuwsgierig naar het scheepsbouwproces van Pinisi. We bezochten ook het Pinisi scheepsbouwproject dat momenteel aan de gang is in de stad Makassar. Het ligt niet ver van het Losari Strand. Daar ontmoeten we Haris, een Pinisi scheepsbouwer uit Bulukumba. Hij vertelde ons over de Pinisi scheepsbouwtechniek die door UNESCO tot werelderfgoed is verklaard.
Kapal Pinisi di Banang ini asalnya dari arah Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mulai tahun sebelum merdeka tahun 1400
Pinisi ship komt uit arah Bulukumba, Sulawesi. Bestaat al voor 1945. We hebben geleerd deze schepen te maken op basis van de kennis die onze voorouders van generatie op generatie hebben doorgegeven. Zonder enige schriftelijke kennis of techniek bouwen wij schepen uitsluitend op basis van ervaring en worden wereldwijd erkend.
Niet zomaar elk hout gebruiken. Er worden alleen bepaalde houtsoorten gebruikt. Het gaat niet alleen om hout, maar het legde ook de stapen uit die genomen worden bij het bouwen van een Pinisi schip.
Ya, kayu besi, kayu biti, kayu jati. 3 soorten jenis kayu.
Ja, ijzerhout, bietihout en tikhout. Slechts 3 houtsoorten. Deze 3 houtsoorten zijn gekozen vanwege hun sterkte. Het schip zal op zee worden ingezet. Het kan niet zomaar hout gebruiken. Vroeger had ik Pinisi van bietihout, maar nu is het zout zeldzaam. Het is dus niet meer mogelijk. Voor het schip dat wij aan het bouwen zijn, is voor het dek gebruik gemaakt van tikhout.
Toen we bij de scheepbouwplaats aankwamen, zagen we arbeiders hun werk doen.
Sommigen waren bezig met het uithakken van de scheepsromp. Sommigen maakten touwen vast om de lege ruimtes tussen de houten planken op te vullen. En weer anderen maakten het hout glad. De scheepsromp stond echter stevig en had de vorm van een bijna voltooid schip. We waren ook nieuwsgierig naar het proces van het schikken van het hout om een schip te maken. Harris vertelde het verhaal verder.
Het begint vanaf de schut. De planken worden één voor één gerangschikt en gaan hier verder nadat de scheepsromp klaar is, waarna de slagtanden worden geïnstalleerd. Nadat de slagtanden geïnstalleerd, werken we met de weg, dan de grond, dan de vloer en tenslotte de kamer. De kamer bestond uit muren en scheidingswanden. Nadat deze op de wieldop is gezet, wordt deze neergelaten en vervolgens wordt de paal rechtop gezet. Nadat de mast klaar is, wordt het slangtouw gemonteerd, daarna het masttouw en tenslotte het zeil.
Als volgens haar is de Pinische scheepsbouw alleen maar werd overgedragen zonder een definitief systeem, bleek dat niet het geval te zijn. In zijn onderzoek ontdekte Horst Liebner Tatatalu, een systeem dat werd gebruikt om Pinische schepen te bouwen. Dit systeem is alleen bekend bij 12 mensen uit Lemo-Lemo, Bulukumba.
Ada satu hal dan itu intinya dari warisan dunianya itu, yaitu
Er is één ding, en dat is de essentie van zijn werk erfgoed, namelijk wat de productieformule zou kunnen worden genoemd. Veel mensen zeggen dat boten zonder tekening en dergelijke worden gemaakt, maar dat is eigenlijk niet waar. Er is een formule die niet in een afbeelding wordt omgezet, maar in verschillende metingen die op de meter worden vastgelegd, en er worden diverse bangli gebruikt bij boordjes die de maat bepalen, bijvoorbeeld de plek van de haringen in de romp, de lengte van de planken, de plek van het frame enzovoort. Degenen die deze kennis tegenwoordig nog steeds erven, zijn de afstammelingen van het Lemo-Lemo volk. Ze lijken een formule te hebben genaamd Tatatalu, die boten tot 14 meter lang kan produceren.
Een boot bouwen is niet eenvoudig en de kennis die al honderden jaren wordt toegepast, is de meest waardevolle erfenis. De kennis die onze voorouders door de eeuwen heen heeft laten zeilen.
Membangun suatu perahu itu adalah suatu hal yang sangat-sangat rumit. Secara populer, perahu layar itu diakui sebagai benda ciptaan manusia yang paling rumit yang ada sebelum.
Een boot bouwen is een heel, heel ingewikkelde zaak. De zeilboot wordt algemeen erkend als de meest complexe menselijke creatie die bestond voor de industriële revolutie in de 18e eeuw. Dit betekent dat er in de geschiedenis van de mensheid niets is ingewikkeld gebouwd dan een zeilboot. Als we de onderdelen of het aantal objecten in deze boot vergelijken, wat er ook is. Voor zover ik weet, is er 100 keer meer dan een mobiele telefoon. En het zou allemaal moeten werken. En er is nog één punt. Een boot is niet iets rechthoekig, maar ontstaat door bochten. En de bochten moeten harmonieus zijn. Als de bochten krom zijn, zal de boot niet varen. De kennis om deze curven te creëren bestaat dus al 1000 jaar in de archipel. En de manier om deze curven te conceptualiseren verschilt niet veel van de schepen die daarvoor bestonden. Deze dingen zijn erg ingewikkeld, dus ze zijn niet bedoeld voor publieke consumptie, omdat ze te ingewikkeld zijn, maar om ze te verdiepen en er iets van te maken om trots op te zijn.
Men kan checken kurva kurva itu. Tidak jauh berbeda dari kapal karam yang dari abad ke-10 dengan perahu-perahu yang dibangun pada pertengahan abad ke-20. Hal-hal itu amat-amat rumit. Sehingga bukan menjadi ini baru konsumsi halaya kerana wah memang terlalu rumit. Tetapi untuk apa ya? Memperdalamnya dan menjadikannya sesuatu yang bisa dibanggakan.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, dat was onze uitzending voor vandaag. Bedankt voor uw aandacht. Vergeet niet om ons te volgen op sociale media. Op Instagram en TikTok, VOI_official. En ook op onze Facebook fanpage, The Voice of Indonesia. Daar kunt u informaties uitwisselen met de andere luisteraars van Voice of Indonesia. En ook connecting with us. En luisteraars, dat was het voor vandaag. Ik neem afscheid. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Tot morgen!